december is zijn naam. Laten we dat zingen na het amen van de prediking uit de lofzang van Maria. Het derde vers. Het derde vers van de lofzang van Maria. En de tekst voor de prediking vindt u in het gedeelte dat we gelezen hebben uit Handelingen 4. En daarvan het 12e vers. Handelingen 4 vers 12. Daar lezen we Gods woord en de tekst voor de prediking. En de zaligheid is in geen andere. Want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Geliefde vrienden van de zending. Waar gaat het in de zending nou eigenlijk om? Nou zegt u het. Gaat in de zending om de verkondiging van het woord over de landsgrenzen heen. En misschien is er nog wel iemand die daarbij zegt van ja, en dat niet alleen, maar waar nodig is, er zal ook hulp worden geboden, hele praktische hulp. En dat is natuurlijk helemaal waar. Maar zending is vooral de verkondiging van het evangelie over de gehele wereld, want dat is toch ook de opdracht met tegelijkertijd een belofte die de Heer Jezus heeft gegeven aan zijn kerk middels de apostelen voordat hij ten hemel vaart. In Matthäus 28 gaat dan heen en onderwijst al de volken dezelfde dopende in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes, lerende en onderhouden alles wat ik u geboden heb. Het gaat dus om de evangelieverkondiging. Opdat ook in andere landen men zal weten wat de weg der zaligheid is. In Botswana, in Nigeria, maar ook in Siberië. Maar wat is nou de kern van dat evangelie dat moet worden verkondigd? Zouden we het ook kunnen zeggen met één woord? Wat zeg ik? Zouden we het niet mogen zeggen met één naam? Want het gaat in de verkondiging van het evangelie, hier in Sliedrecht, maar ook op de zendingsvelden, toch ten diepste om die ene naam, waardoor wij moeten zalig worden. Nou, van die ene naam, daarvan spreekt onze tekst. En dat zijn woorden die gedrenkt zijn in de liefde van God. Er is een weg tot zaligheid in die ene naam. Jezus. Zo schrijven we boven de preek. De zaligheid is in geen andere naam. Drie gedachten. Dat is een unieke naam. Dat is een gegeven naam. En dat is, we letten op de kracht van de naam. Dus de zaligheid is in geen andere naam. We letten op een unieke naam. Een gegeven naam. En de kracht van een naam. Het gedeelte dat we voor ons hebben speelt zich af in de tijd dat Petrus en Johannes het evangelie verkondigen tot Jeruzalem. Petrus en Johannes staan voor de rechter. Ze staan voor een afgeslankte versie van het Sanhedrin, kunnen we zeggen. Ze zijn die dag daarvoor gevangen genomen en hebben de nacht in de gevangenis doorgebracht. Hoe komt dat zo? Hadden ze iets misdaan? Nou, dat zeker niet. Integendeel, ze hadden juist iets goeds gedaan. En Petrus maakt dat ook gelijk duidelijk aan die Joodse rechters. Want dan zegt hij, en dan zeg ik het met eigen woorden, jullie beschuldigen ons wel van een misdaad. Maar wat is er nou misdadig aan het feit dat een zieke beter is geworden? En daarmee veegt Petrus met één hand alle beschuldigingen van tafel. Want wat was er nou gebeurd? Nou, dat staat in het vorige hoofdstuk beschreven. We hebben dat niet gelezen. Maar dan gaat het over die kreupele man die bij de tempel zat. In die poort, de poort die genaamd wordt de Schone. En daar zat hij te bedelen om nog aan enig geld te kunnen komen en aan eten te kunnen komen. En als Petrus en Johannes voorbij komen, omdat die naar de tempel gaan, omdat ze nog vasthouden aan de gewoonte om op de tijd van het gebed ook te bidden in de tempel, en dat ze langs deze kreupele man komen, en dat hij dan vraagt om een aalmoes, om wat geld. En dan antwoordt Petrus, Zilver en goud heb ik niet. Ik heb geen geld, maar in de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en wandel. En Petrus grijpt hem dan bij de hand en de kreupele staat op zijn benen. De man kan lopen. En dan looft hij de naam van de Heer over de grote daden die de Heer aan hem bewezen heeft. En hij blijft dan bij Petrus en Johannes. En dan gaat Petrus en Johannes aan de mensen die daar zijn, verkondigen het evangelie van Jezus Christus. Dan gaat hij spreken over die ene naam. Dan gaat hij spreken over Christus, die God zijn kind tot de Joden heeft gezonden om hen te zegenen en te verlossen van hun boosheden. Maar wanneer de naam van de Heer Jezus wordt verkondigd, dan worden de mensen vervuld met nijd en haat. En Petrus en Johannes worden gevangen genomen. En dan worden ze de volgende dag berecht. En daar staan ze dan, voor de mannen van het Sanhedrin. Dat zijn dus dezelfde mensen waarvoor de Heer Jezus ook heeft gestaan. Zou Petrus nou niet bang zijn? Petrus die al bang werd voor dat wijzende vinger van dat dienstmeisje, en toen hij zijn meester verloochende. Wordt hij nu niet bang nu hij voor een hele rechtbank staat, het Sanhedrin, waar ook zijn meester voor heeft gestaan en werd veroordeeld en werd gekruisigd? Petrus is niet bang. Dat is niet omdat hij flinker is geworden. Dat is niet omdat hij inmiddels wat meer heeft ervaring en levenservaring heeft opgedaan. Hij blijft van zichzelf heel zwak. Maar het is door de genade van God dat hij, zo staat er, met vrijmoedigheid spreekt van die ene naam. En zo staat er in vers 8 dat hij vervuld was met de Heilige Geest. Dat vind je het geheim van de vrijmoedigheid van Petrus. En zo maakt de Heer het ook waar in het leven van Petrus, wat hij al had gezegd tijdens zijn leven op aarde. En wanneer zij u heen brengen zullen in de synagogen en u tot de overheden en de machten brengen, zo zij niet bezorgd hoe of wat gij tot verantwoording zeggen zult, of wat gij spreken zult, want de Heilige Geest zal u in dezelfde uren leren hetgeen gij spreken moet. En zo spreekt Petrus met vrijmoedigheid de woorden die de Heer hem te spreken geeft. En wat hij dan spreekt, ja, dat is niet anders dan het woord van God. En wat is dat woord van God? Dat is vlijmscherp. Dat is zo scherp als een zwaard. Dat gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en des samenvoegselen en des mergs, en is een oordelen der gedachten en der overleggingen des harten, zegt Hebreeën 4. Nou, dat gebeurt hier ook. In duidelijke taal wijst Petrus hun dwaasheid aan. Hij is vlijmscherp als hij spreekt over die ene naam die gij gekruisigd hebt, Jezus. Alsof hij zeggen wil: God klaagt u aan, Sanhedrin. Want in de naam van Jezus Christus is deze kreupele weer gezond geworden. En dan citeert Petrus de woorden uit Psalm 118, waar we ook van gezongen hebben. En hij past die gelijk toe op het Sanhedrin. Als hij dan zegt in vers 11: deze is de steen die van u de bouwlieden veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is. En wanneer Petrus zo de naam van Jezus verkondigt, ook aan het Sanhedrin, dan spaart hij ze niet. Dan komt hij niet heel voorzichtig met een evangelie en zegt van: nou, ik zal het dus proberen uit te leggen. En dan moet u weten dat God allereerst liefde is. En dat we het goede zoeken en het goede bedoelen. En dat God ook liefde voor u wil zijn. Nee, zo niet. Maar hij wijst het Sanhedrin op hun harde hart en op hun ongeloof. Als hij zegt: en de zaligheid is in geen andere. De zaligheid overpriesters, schriftgeleerden, fariseeën, het is alleen in die ene naam. In geen andere. In niets en niemand anders. Want dat betekent dat, in geen andere, in niets en niemand anders. En dat is even om wel iets om bij stil te staan. Want als het evangelie van Jezus Christus wordt verkondigd, zuiver, dan worden alle andere wegen afgesloten. Dat is het scherpe van het evangelie. Je kan ook zeggen, dat is het onverdraagzame karakter van het evangelie. Onverdraagzaam, zegt u? Ja, ten diepste wel. Het evangelie is onverdraagzaam tegenover alle andere wegen die worden verkondigd. Als een weg van zaligheid. Onverdraagzaam tegenover andere geloven. Want buiten Jezus is geen zaligheid. Niet bij Allah, niet bij Maria, ook niet in het boeddhisme. Let op, het evangelie is niet onverdraagzaam naar mensen toe. Integendeel, dat is nou juist het wonder van het evangelie. Dat wordt verkondigd zonder aanzien des persoons. Dat geldt dus ook vanavond. U wordt allemaal aangesproken. Maar het evangelie is wel onverdraagzaam als het gaat over andere wegen van de zaligheid. En dan moet u zich voorstellen dat dat voor het Sanhedrin wel vlijmscherp was. Want zij meende dat zij door het stipt houden van de wet het dichtst bij het koninkrijk van God kwamen. En ze de beste plaats konden verkrijgen. Als iemand dicht bij de zaligheid stond, dan waren zij het wel. En dat dachten de mensen ook. En dat kunnen wij ook wel eens denken. Kijk, dat is nou een man die leeft zo nauwgezet en zo keurig. Die is veel dichter bij de zaligheid dan ik. Die is zo trouw in zijn Bijbel lezen en in zijn stille tijd. En hij verslindt oudvaders en puriteinen. Overigens is dat zeer aan te bevelen om dat te lezen. Maar een andere vraag is, staat zo iemand dan dichter bij de zaligheid? Dichter bij de zaligheid dan de bosjesmensen in Botswana of de mensen in Siberië die voor het eerst het evangelie horen? Nee, beslist niet. Want de zaligheid is in die ene naam. En laten we dat ook wat toespitsen op ons persoonlijk. Uw doen en uw laten, uw kerkgang, uw Bijbel lezen en daarbij uw goede voornemens, het brengen u geen stap dichter bij de zaligheid. O, het is een zegen dat u elke zondag mag zitten onder de prediking van het woord, en jij ook. Zegen als jij christelijk wordt opgevoed. Maar daarmee ontvang je de zaligheid nog niet. Ook niet als je heel serieus bent. Als je zegt van ja, maar ik neem de dingen niet zo ruim hoor. Je bent niet zoals vele anderen die voor uitgewoonte naar de kerk gaan. Nee, ik doe dat echt ingetogen. Het brengt je geen stap dichter bij de zaligheid. Je zegt iemand, er is immers meer nodig. Je moet ook wat beleven. Je moet ook ervaren dat het woord waar is en dat het toegepast wordt aan je hart. En dat woord doet misschien wel eens wat met je. Je wordt misschien wel eens geraakt door de prediking. Of door een psalmversje. Misschien wel eens een traan weggepikt. Maar kun je dan zeggen dat je dan bij de zaligheid bent? O, zeker. Dat kan wel genadewerk van de Heere zijn als je geraakt wordt door de prediking van het woord, begrijpt u me goed. Maar u ontvangt er de zaligheid niet mee. Weet u waarom niet? Omdat ik daarin niet de naam hoor. En dat is tegelijkertijd voor u ook een spiegel en om de zaak ook te onderscheiden in uw leven. Bij alles wat ik voel en ervaar en wat ik doe, gaat het nou om die ene naam. En leer ik die daar nou ook in kennen? Alles wat we mogen horen en wat we mogen lezen, het is een zegen. Maar het is niet de zaligheid. We komen er niet de hemel mee binnen. Als het niet verbonden is aan die één naam. En als het daar niet aan verbonden is, dan is het helemaal niets. Want wat gebeurt er als nou je leven verbonden wordt aan die ene naam? gaat er een streep door je eigen leven. Dan gaat er een streep door alles wat van jezelf is. Dan moet je afsterven. Sterven aan jezelf. Sterven aan de zonde. Al je kennis en al je goede bedoelingen en goede werken en zelfs ook je beleving, het komt niet in aanmerking voor de zaligheid. Het moet er allemaal aan, opdat die ene naam alles wordt in uw leven. En dan is het niet genoeg, dan begrijpt u ook wel dat het belijden van de naam, het uitspreken van de naam niet genoeg is. En de Heer Jezus zegt het heel scherp. Niet in ieder die zegt, Heere, Heere, zal in het Koninkrijk der Hemelen ingaan. En er zullen er zelfs zijn die zeggen, wij hebben in uw naam geprofeteerd. In uw naam duivelen uitgeworpen. En in uw naam vele krachten gedaan. En dan zal hij hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Waar ontbrak het dan aan? Want ze noemden toch die naam. Ze hebben zelfs grote dingen gedaan in die naam. Omdat er geen persoonlijke kennis was aan die naam. En aan het werk van de zaligmaker. Het komt aan op die persoonlijke omgangskennis met de Heer Jezus. Dat je die ene naam nodig krijgt. Omdat je tegen al Gods geboden hebt gezondigd en geen daarvan hebt gehouden. Omdat je ontdekt dat je voor Gods rechterstoel niet kunt bestaan. Tenzij ik die ene naam ken. En zonder die naam ben ik reddeloos verloren. Daar komt het op aan. Jezus, niet mijn eigen kracht. Niet mijn eigen werk door mij volbracht. Niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik pleeg. Schoon ik ganse nachten ween kunnen redden. Gij alleen. En alle andere wegen die worden verkondigd. Of die in onszelf opkomen. Want dat gebeurt toch zomaar. Dat zijn altijd doodlopende wegen. En daar moet je voor het eerst maar ook telkens weer aan ontdekt worden. Want we zijn zomaar geneigd om verder te voort te gaan nadat we iets mochten genieten van het goede van de Heere. Voor je het weet glijden we weg en bouwen we verder op onze ervaring. En hebben we genoeg aan wat we hebben beleefd en vergeten we die ene naam. Maar we moeten leren om voor het eerst en opnieuw, net als die kreupelen, nou helemaal niets meer te kunnen en niets meer te hebben. Om ook niets meer te verwachten van mensen, maar alleen van die ene naam. En als dat niet gebeurt in ons leven, we niet leren verliezen tegenover die ene naam, dan gaan we voor eeuwig verloren. Zonder kennis van die naam staan we buiten. Want echt, om verloren te gaan, daar hoef je helemaal niks voor te doen. Dat gaat vanzelf. Maar waar we die ene naam leren kennen, dan ontdekken we dat alle andere wegen afgesloten worden. Dan raken we elke andere grond voor de zaligheid raken we kwijt, wordt afgebroken in je leven. Dan wordt het waar wat in het Oude Testament klonk en wat op de Pinksterdag klonk. En later door Petrus nog een keer wordt aangehaald. Een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Ja, maar is het dan zo eenvoudig? Is het dan alleen maar die naam aanroepen? Kan dat dan zomaar? Mag dat zomaar? Kun je bij wijze van spreken zomaar vastgrijpen aan die naam? Nou, de tekst maakt ons ook heel duidelijk dat die naam een gegeven naam is. Want er staat toch heel duidelijk dat er geen andere naam onder de hemel en onder de mensen gegeven is door welke wij zalig moeten worden. Het is dus een gegeven naam. Wie heeft die naam gegeven? Nou, die is van God gegeven. God heeft zijn zoon in deze wereld gezonden. Gegeven. En dan zegt Petrus tegen het Sanhedrin: die hebben jullie gekruisigd. De van God, de Vader, gegeven zoon is door jullie aan het kruishout genageld. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. God heeft hem verhoogd, omdat hij in de kruisiging de schuld van zijn volk heeft betaald. In zijn kruisdood verzoening is aangebracht. Er is een weg van zaligheid geopend, van God gegeven. God is de gever. Dat wil zeggen, God strekt zijn handen uit naar deze wereld en geeft zijn zoon. En aan wie heeft hij zijn zoon gegeven? Aan zondaren, aan vijanden, aan mensen die verloren liggen in schuld, die tegen hem hebben gezondigd. Aan hem heeft hij de zoon gegeven. In het geven van zijn zoon strekt God zijn handen uit naar een wederstrevig volk. Dat is de zoon die al van eeuwigheid bereid was om aan deze wereld gegeven te worden. Het is de Vader die hem overgeeft om zijn volk zalig te maken, te verlossen. Nou, dat klinkt allemaal door in dat deze naam is gegeven. Dan moest de engel toch immers ook zeggen tegen Maria, als hij haar bezoek brengt en vertelt over wat het wonderlijke is wat binnen haar zal gebeuren. En zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat is dus die gegeven naam. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En zo mocht de profeet Jesaja er immers ook al van spreken. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder en men noemt zijn naam wonderlijk. Raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Wat een onuitsprekelijke liefde. God heeft zijn zoon, zijn enige, zijn veelgeliefde zoon gegeven. En dan niet aan engelen, maar onder de hemel, onder de mensen, aan deze wereld die verloren ligt in schuld. Zegt u nou eens, kon God nog dieper neerdalen in deze wereld dan in het geven van zijn zoon? Gegeven om, nee, niet om verhoogd te worden op de aarde, maar om vernederd te worden op de aarde. Gegeven om overgeleverd te worden in de handen van zondige mensen. Om gekruisigd te worden aan het vloekhout. Gegeven. Wat een onuitsprekelijke diepte. Gegeven. Om in de dood te gaan. En daar ten derde dagen weer uit op te staan. We mogen het wel zo zeggen dat in het geven van zijn zoon geeft God zichzelf helemaal weg. Aan deze wereld. Ja, toen God zijn handen aftrok van zijn zoon in die 3 uur dikke duisternis, toen verliet hij zijn zoon. Toen gaf God tegelijk zijn hand aan een wederstrevig volk, aan een doemwaardig volk. Zo heeft God de naam gegeven onder de hemel, onder de mensen. Kan God nog dichterbij komen? Nee toch? Hij heeft zijn zoon gegeven. En zijn zoon gaf zijn leven tot een rantsoen, tot een losprijs voor velen. In dat geven van zijn zoon gaat het hart van God helemaal open. Gegeven aan zondaren. Om dat wonder te kennen, moet je wel je knieën buigen. Is het ook echt nodig dat je leert buigen? Want waarom was het nou nodig om zijn zoon zo diep te geven? Zo tot zelfs in de vloeddood. Omdat er aan Gods heilig recht moest worden voldaan. Gods heilig recht. Die u, jij en ik schandelijk hebben verzondigd. Hebben overtreden. Wij verdienen Gods eeuwige straf. God wil dat er aan zijn recht wordt voldaan. Hebt u eronder leren buigen? Heer, het is naar recht. Als ik verloren zou gaan. Maar u hebt toch uw zoon gegeven. Opdat een zondaar zalig worden. O, als de Heilige Geest je dat leert om zo te buigen. Wat krijg je die naam dan zo nodig? En wat krijgt die naam dan een onuitsprekelijke waarde als je ontdekt hoe diep hij wel niet is neergedaald. Gekomen om zondaren, een zondaar als mij, zalig te maken. Want dat is toch de diepste betekenis van de naam van de Heer Jezus. Hij maakt zijn volk zalig van hun zonde. Weet u wat dat dan heel praktisch en heel concreet betekent? Als je die naam leert kennen, als die naam gegeven is. Die naam is gegeven opdat mensen die blind zijn in geestelijke zaken en in God, dat die gaan zien. Dat die van hun blindheid worden verlost, dat ze hun nood gaan ontdekken en dat ze God en Christus leren kennen. Dat ze ontdekken hoe verschrikkelijk het is om onbekeerd voor te leven. Naam is gegeven opdat blinde zielsogen opengaan. Om te verlossen van de blindheid. Om te ontdekken aan eigen armoede. Die naam van Jezus is gegeven om te verlossen van de vijandschap die er in je hart is tegen de Heer en in het dienen van Hem. Of hebt u er nooit last van dat u ten diepste de Heer niet wilt dienen? Dat er zoveel momenten zijn dat je het woord van de Heer toch eigenlijk niet met vreugde openslaat. Maar het maar weer plichtsgetrouw doet. Zonder een hartelijk verlangen en hartelijke liefde. O, wat een vijandschap in mijn hart. Hij wil u daarvan bevrijden. Ja, die naam Jezus is gegeven onder de mensen. Mensen die geestelijk dood zijn. Dat is toch wat we beleiden bij de doop. Dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, kinderen des torens, dat wij wederom geboren moeten worden. Geestelijk dood, dat betekent dat wij ons heel druk kunnen maken over van alles en nog wat. Veel meer dan over dat ene nodige. Dat de zaken van deze aarde toch meer voorrang hebben dan de zaken van het koninkrijk der hemelen. Dat komt omdat we van onszelf dood zijn. En de zonde springlevend is. En ook na ontvangen genade moeten we telkens weer inleven en beleiden dat mijn hart vaak zo verre is van de dienst van de Heer. Het is vaak zo dor en dood. Hoe kom ik er vanaf? Alleen vanwege die ene naam die gegeven is. Jezus. Want Hij alleen verlost. Hij alleen maakt zalig. Daarom is die naam gegeven onder de hemel, onder de mensen. Daarom wordt elke zondag hier in Sliedrecht verkondigd die ene naam. Dat u hem alleen zou overhouden. Van God gegeven. Zeg, geeft dat geen vrijmoedigheid om deze naam aan te roepen? Wat denkt u waarom de Heere, waarom God anders zijn zoon gegeven zou hebben aan deze wereld? Wat denkt u waarom er anders verkondigd wordt in die ene naam? Dat is opdat u die naam op de lippen zou nemen en hem zou aanroepen in uw zonde en in uw schuld. Dat u alles kwijtraakt en hem overhoudt, dat is toch tot eer van die naam. En allen die hem zo in de waarheid aanroepen, die zullen niet beschaamd worden vanwege die ene naam. Daar staat de Heer zelf voor in. En dan zeg ik nog iets over die naam. Want we hebben steeds dat ingevuld als dat is de naam van Jezus. En dat is ook zo. Maar als u goed luistert naar de naam Jezus, dan hoort u daar ook de naam van de verbondsgod in. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Wie is die hij? Dat is de Heer. Jawel. Die grote naam, verbondsnaam met allemaal hoofdletters. Want als de Joden spreken over de Heer, de verbondsgod, dan zeggen ze uit eerbied voor die naam niet de naam Jawel. Maar dan hebben ze het over de naam. En dan wordt dus bedoeld de verbondsgod, de naam van God, de God van Abraham, Isaac en Jacob. De naam waarmee God zich bekend maakt in de brandende braambos aan Mozes. Want als Mozes dan die opdracht krijgt om naar Farao te gaan en het volk uit Egypte te gaan leiden, dan zegt Mozes: wat zal ik dan tegen Farao zeggen als hij vraagt wat de naam is van mijn God? En dan zegt de Heer, zeg dan maar, ik zal zijn die ik zijn zal. Wat betekent dat nou voor de naam Jezus? Nou, dat wil zeggen dat de Heer Jezus zalig maakt van de zonde. En daar staat als het ware die grote verbondsnaam achter. Mag ik het zo zeggen, die staat daar garant voor. Dat wil zeggen dat de Heer getrouw is. Dat de Heere zijn woord houdt. Dat hij zijn belofte vervult. Dat hij het zal doen. Hij, de God die niet liegen kan. In die naam vindt u alles voor uw zaligheid. Deze God geeft de naam Jezus. Opdat de grootste zondaar. Opdat de diepst weggezonken zondaar. Opdat de meest verstokte zondaar nog zalig zou kunnen worden. En die naam wordt verkondigd aan u allen. Die naam laat God verkondigen, niet alleen in Sliedrecht, maar over heel de wereld. In Siberië en in Afrika. Maar ook van de grootste crimineel die op dit moment in de gevangenis zijn straf uitzit. Als aan de trouwste kerkganger in Sliedrecht, wiens hart nog nooit is verbroken. Aan hen beiden wordt die ene naam verkondigd. En dat zie je ook in deze geschiedenis terug. Petrus en Johannes staan er voor het Sanhedrin, die Jezus hebben veroordeeld. Aan hen wordt het evangelie verkondigd van die ene naam. Hoe is dat mogelijk? Nou, dat is omdat het evangelie verkondigd wordt zonder aanzien des persoons. Omdat het evangelie aan vijanden wordt verkondigd. Want dat bent u. En dat ben ik ook van mezelf. Een vijand van het evangelie van vrije genade. Dat kan omdat die naam gegeven is. Gegeven. Zo ver, zo diep strekt God zijn handen uit. En niemand van ons zou mogen zeggen, maar die naam komt niet tot mij. Niemand zou mogen zeggen vanavond, maar zo diep strekt God zijn handen niet naar mij uit. Want als u altijd nog denkt dat het voor u niet kan, omdat u te diep weggezonken bent, dan zou het wel eens kunnen zijn dat u nog te hoog staat. Ja, maar ik zoek die naam en ik kan hem niet vinden. U moest dus weten hoe ik elke dag op mijn knieën worstel om die naam te mogen kennen. Ja, maar zou het kunnen zijn dat u toch nog te hoog staat? Zou het kunnen zijn dat u toch niet wilt buigen onder die naam? Zou het niet zijn dat er toch niet iets is in uw leven wat u toch niet los kunt laten? Want midden in uw nood en midden in uw schuld, midden in het erkennen van dat rechtvaardig oordeel van God, klinkt die ene naam, Jezus, om u zalig te maken. Kijk, en daarom moet deze naam worden verkondigd. Daarom is bekering en geloof noodzakelijk. En daarom moet heel deze wereld die in het boze ligt horen van die ene naam. U moet hem persoonlijk kennen. Hoe moet dat nu? Want zegt iemand, ja, maar dat zegt u wel, maar dat kan ik helemaal niet. Ik kan mij immers niet veranderen en ik kan mezelf geen geloof geven. Waar haalt de mens het dan vandaan? Als dan wel in het woord staat dat het moet. Want het staat er zo nadrukkelijk in het slot, waardoor wij moeten zalig worden. Alsof er een zweepslag overheen gaat. Maar dan beluistert u de tekst niet goed. Moet eens goed luisteren wat er staat. Gegeven door welke wij moeten zalig worden. Dat moeten is niet om een zondaar neer te slaan, maar juist om hem te bemoedigen. Want dat moeten, dat zegt niet iets over wat u moet, maar dat zegt alles wat volgens God moet en wat God ook doet. Dat moeten, dat lezen we vaker in het evangelie. Als het gaat over de weg die de zaligmaker moest gaan. De zoon des mensen moet veel lijden. Maar eerst moet hij veel lijden en verworpen worden van dit geslacht. En later zegt hij, de Heer Jezus tegen de emmersgangers, moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? Het moest van wie? Het moest van God de Vader. Dat moest vanwege het heilsplan van God om zondaren zalig te maken. Het moest omdat het de enige weg is waarop er aan het recht van God wordt voldaan. Het is de enige weg. Het moest vanuit de eeuwigheid bij God vandaan. Daarom moet die naam gegeven worden. En alleen door die naam moeten zondaren zalig worden. Daarom moet het van Gods wegen. En dat is tegelijkertijd zo diep vernederend. Want dat betekent dat ik dus er helemaal niets aan kan doen. Dat ik voor de zaligheid helemaal niets bij kan dragen. Ik val er helemaal buiten. En tegelijk is dat nou juist het evangelie. God moet het doen. Maar daarvoor heeft hij nou ook juist zijn zoon gegeven. Het is een gegeven naam onder de hemel en onder de mensen. Opdat zondaren zalig worden. Dan zegt iemand, maar dan snap ik het niet meer. Want een mens moet zich toch bekeren en een mens moet toch geloven. Je moet toch Bijbel lezen en je moet toch bidden en je moet toch naar de kerk gaan. Dat moet toch? Ja, dat is wel waar. Maar dat is een ander moeten. Dat is niet een moeten als voorwaarde. Als een moeten van, als ik dat nou heb gedaan, dan ontvang ik misschien de zaligheid. Nee, dat is een moeten in de betekenis, dat is nou de weg waarlangs de Heere de zaligheid wil geven. Maar je wordt er zelf helemaal niks mee. En wie zichzelf leert kennen, die komt er ook achter dat hij zich helemaal niet kan en niet wil bekeren. Niet kan en wil geloven. Ten diepste niet kan en wil Bijbel lezen en bidden. Ook dat moet gegeven worden. Ook dat moet mij geschonken worden. Hoe wordt u dat geschonken? Dat u gaat geloven en gaat bekeren en dat u met liefde, lust en ijver de Gods woord onderzoekt en bidt van harte. Dat wordt u gegeven in die ene naam. Ziet u dat zalig worden van begin tot einde echt helemaal het werk van God is. Door Jezus Christus, door zijn geest, gelukkig maar. Want gemeente, daarin ligt de sleutel voor de opening van de zaligheid voor u, voor jou. Het is zijn werk. Hij moet het doen. Door het krachtige werk van woord en geest. Hij moet het heil toepassen aan het hart. Maar dan niet als, ja, hij moet het maar doen. En dan houdt het op. Nee, daar ligt nou juist de mogelijkheid. Juist omdat God het moet doen. Daarom kan het ook. Daarom is het mogelijk. Want in die naam ligt er ook de kracht tot het behoud. Dat zie je aan de genezing van de kreupelen. De naam van Jezus werd hem aangezegd, werd hem verkondigd en zijn enkels werden vast. Toen gebeurde dat wonder in zijn leven. Toen kon hij lopen. Nou, met diezelfde kracht werkt de Heilige Geest nog. Verbreekt hij harde harten. Vermurft hij het. Geeft hij een vlees en hart. Vervult hij harten met zijn liefde. Maar achter dat moeten, daar zit ook een bepaalde klem achter. Het is niet alleen dat God het moet doen, maar er zit ook die drang achter en het moet ook. Het mag niet anders. Het mag geen uitstel leiden. Het moet. Dat is de geopenbaarde wil van God. Dat u zalig moet worden. Want in de Heer Jezus Christus openbaart de Heer toch wat hem wel behagelijk is. Wat zijn wil is. En wat is zijn wil? Wat heeft hij ons geopenbaard? Dat zondaren zalig worden. Dat is toch wat op de verheerlijking van de berg geklonken heeft. Deze is mijn geliefde zoon, in welke ik mij wel behagen heb. Hoort hem. Dat is God wel behagelijk. Ook voor uw leven. En daarmee is tegelijkertijd ook heel duidelijk en heel scherp gezegd. Hoe dwaas. En hoe verschrikkelijk het is. Wanneer wij zonder deze naam nog verder kunnen leven. Als we deze naam niet kennen voor ons eigen hart en leven. Als we ons altijd nog menen te kunnen onttrekken aan dat moeten van God. De Heere zet u met de rug tegen de muur. Er is maar één weg tot zaligheid. En die is u gegeven in de naam Jezus. Wie die naam in geloof ontvangt, die zal zalig worden. Maar wie die naam voorbij laat gaan en sterft, die gaat verloren door eigen schuld. Je zegt iemand, maar hoe kan ik dan die naam ontvangen? Dat kan ik toch niet zomaar pakken, kan ik toch niet zomaar aannemen? En misschien is er wel iemand onder ons die zegt van, dominee, dat is het nou juist. Ik vind dat zo moeilijk. Om nou hem alleen over te houden. Om nou te betrouwen op die naam. En te geloven dat in hem aan het recht van God is voldaan. U vindt het moeilijk. Zou je niet moeten zeggen dat het onmogelijk is? Het is onmogelijk. Maar weet dan dat in de naam van Jezus nou het geloof te vinden is. Dat u zo nodig hebt voor uw ongelovig hart. In hem vindt u alles voor uw zaligheid. Daarom is er geen enkel excuus om onbekeerd voor te leven. Ja, maar zou dat dan ook voor mij kunnen? Leef toch bij wat God u heeft geopenbaard. U moet zalig worden. En als u straks aan het einde van uw leven verantwoording moet afleggen voor Gods rechterstoel, dan zal u gevraagd worden, wat hebt u gedaan met die naam, Jezus? Want God wil dat zondaren zalig worden. En daar ligt alle ruimte voor, elke zondaar. Daar ligt de mogelijkheid. Het is alleen door hem. Wat is de zegen. Als je straks thuis mag komen En je knieën buigt. En het voor de Heere beleidt. Heere, ik ben een zondaar. Ik kan onmogelijk voor u bestaan in de dag van het gericht. Maar nu heb ik gehoord van die ene naam. Die onder de hemelen en onder de mensen gegeven is. Waardoor ik moet zalig worden. O, dat ik toch uw lieve zoon mag kennen. Kijk, daar komt het toch op aan. Om het maar met de woorden van Paulus te zeggen. Dat ik hem ken. En de kracht zijn er opstanding. Is dat het wat u zoekt? Roept u deze naam aan? Laten we niet leven alsof die naam niet is verkondigd. Die naam is gegeven om aanbeden te worden. In die naam vallen alle bezwaren van onze kant weg. En vinden we zaligheid voor onze ziel. Kijk, en daarom moet die naam verkondigd worden over de gehele wereld. En als die naam ons lief is geworden, dan komt er toch ook bewogenheid met de mensen die nog nooit van deze naam hebben gehoord. Dan komt er toch ook een hartelijke betrokkenheid op het werk van de zending. Want dan ben ik weer helemaal terug bij het begin van de preek. Het werk van de zending is toch verbonden aan die ene naam. Het gaat immers om de verkondiging van die naam. Een gegeven naam, waardoor wij moeten zalig worden. Opdat volk bij volk tezaam barmhartigheid mogen verwachten. Amen.